Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou.
En ik ben Wim.
En in deze aflevering een overzicht van alle beleggingsstrategieën en filosofieën die er zijn.
Ja, ik heb zoveel geleerd de afgelopen 30 maanden. Tijd voor een samenvatting.
Ja, dat is zoveel materiaal dat we het over 2 afleveringen gaan verspreiden.
We hebben het over ETF-beleggen, waardebeleggen, dividendbeleggen en nog veel meer.
Ja, compounders, growth at a reasonable price, groeibeleggen. En dat is nog maar deel 1.
Nou, laten we beginnen.
Ja. We eindigden de vorige aflevering met de mededeling dat er een gast zou zijn over, hoe heet het ook weer?
Clearing. Settlement.
Maar dat is helaas niet doorgegaan.
Nee, ja, dat is belangrijke mensen hebben drukke agenda's.
Ja.
Wij waren op dat moment het minst belangrijke, vermoed ik, in de agenda. En er kwam iets tussen, de afspraak is verplaatst. Dus van uitstel komt geen afstel.
Nee.
Er komt binnenkort langs.
Precies.
Maar, daardoor heb ik wel snel even wat nieuws moeten bedenken.
Dat is best wel op het laatste moment. En dan kom je met een lijst aan voorbereiding.
Ja, en ik heb al heel lang het idee om een keer de boel een beetje te gaan samenvatten. Een beetje terugkijken, reflecteren is altijd goed voor je eigen ontwikkeling. Om eens even terug te kijken van, hoe zijn dingen nou gegaan? En we zitten nu een beetje op 30 maanden. Anderhalf jaar, zo om en nabij. Ja, informatie verwatert ook een beetje. Als je natuurlijk anderhalf jaar lang heel veel informatie aan het verwerken bent, dan... Ja, op een gegeven moment is informatie van een jaar geleden ook een beetje troebel geworden. Dus altijd goed om even terug te pakken.
Ja,
dan zeggen ze ook vaak als je bijvoorbeeld een boek leest om notities te maken. En dan om de zoveel tijd eens even al je notities terug te lezen. Dan komt dat boek langzaam weer een beetje naar boven.
Precies, dus dat gaan wij nu ook doen. En we gaan niet alle afleveringen doornemen en daar de lessen van uithalen. Maar wat wel leuk is om te doen, is om eens te kijken van... Nou, we hebben zoveel strategieën en filosofieën de afgelopen tijd... voorbij zien komen. Dus jij hebt even op een rijtje gezet wat er nou eigenlijk allemaal aan beleggingsstrategieën en beleggingsfilosofieën is. Overzicht daarvan.
Ja, je kan het niet zo zien als een soort van terugblik naar allemaal andere afleveringen, want het is volledig losstaand. Dus ik heb eigenlijk gewoon opnieuw gekeken naar welke strategieën zijn er allemaal en welke filosofieën zijn er allemaal.
Ja.
En even de wat kenmerken, wat karaktereigenschappen, wat uitdagingen en een beetje de tijdsinspanningen die bij elke filosofie hoort.
Ja. Een soort overview.
Ja, een soort van overview. En dat is iets wat ik...
Want jij bent ook een paar keer al gewisseld van strategie en filosofie. Dus er zitten een paar van jou bij natuurlijk, die we straks gaan bespreken.
Ja, zeker. Die komen. En ik ben ondertussen ook wel achter welke dingen voor mij echt niet werken. Of in ieder geval niet bij mij passen.
Ja.
Dus dat is ook natuurlijk ook een vorm van... je ook weten wat je niet wil en wat niet bij je past... is natuurlijk ook heel waardevolle informatie.
Ja. Ja. Want zo'n strategie is natuurlijk super persoonlijk. Ik wil er geen tijd in steken. Jij vindt het leuker om er tijd in te steken. Bijvoorbeeld, dat is wel één verschil tussen ons. En op basis daarvan kan je alweer een heel verschillende strategie natuurlijk uitzoeken.
Ja, dat is eigenlijk het mooie, is dat ik zeg, door het ken jezelf en niks is heilig. Dat komt een beetje bij dat er is vaak voor iedereen wat wils. Het is denk ik heel goed om te weten, hoe zit je zelf in elkaar? Van de tijdsbesteding tot aan het risico, tot aan hoe diep wil je gaan? Ja, voor alles is er wat. En ik ben ondertussen wel achter dat geen enkele strategie heilig is. Dus het is als iemand zegt, deze strategie is de beste, dat is onzin. Ik geloof dat er niet een beste strategie is. Uiteindelijk is wat het beste is een combinatie tussen hoe jij bent en de strategie.
Ja.
En natuurlijk uiteindelijk de uitvoer. Je kan met elke strategie de markt outperformen. Dus die eeuwige discussie dat iemand een verkeerde strategie heeft of dat zijn strategie beter is... Vergeet het. Uiteindelijk gaat het om de uitvoer.
Ja.
Je kan wel misschien wetenschappelijk onderbouwen dat sommige strategieën misschien een hogere kans hebben. Statistisch gezien. Maar dat gaat over zoveel data, zo lang terug, dat je af kan vragen, hoe relevant is dat echt voor een... Als je dat helemaal terugbrengt naar gewoon een retailbelegger.
Ja.
Die wel transactiekosten moet betalen. Dus uiteindelijk is het heel belangrijk dat je iets doet wat heel erg goed bij je past, wat dichtbij je staat. En wat je vooral, dus misschien het allerbelangrijkste, ook het gevoel hebt dat je dat heel lang volhoudt.
Ja, zeker. Dat weten we. Dat is de belangrijkste regel ongeveer.
Ja, en ik denk dat die discussie over waarde en groei, dat is een soort van eeuwige discussie dat iedereen constant tegen elkaar staat. Alsof je een soort van elkaar moet overtuigen dat Ajax beter is dan Feyenoord. Als Feyenoord-fan of als Ajax-fan, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Dus ik denk dat ben ik er ondertussen wel achter. Dus je moet iets vinden als een soort van jas wat heel erg, wat instant lekker past.
Ja, moet je dus eerst heel goed snappen. We hebben het ook vaak over gehad. Hoe je zelf in elkaar zit. Ken jezelf.
Ja,
strategie van geld.
Ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke. Wat ik net al zei. Je moet, als je wil weten welke strategie goed bij je past, moet je jezelf kennen.
Ja.
Daarom gaan we ook langs alle karakteristiek. Want wat mij heel erg opgevallen is, bijvoorbeeld waardebeleggen best wel een tijdrovende vorm van beleggen is. Dan gaan we zo nog in detail op. En dat is iets wat ik eigenlijk gaandeweg pas achter ben gekomen. En als je dus niet bereid bent om die wekelijks die tijd erin te steken, ja, dan kan je zeggen, hey, misschien is het wel een strategie waar ik heel erg in geloof, maar past dus niet helemaal in de fase waar ik nu, in de fase waar ik nu zit met mijn leven. Dus dan zou je misschien een strategie iets moeten wijzigen. Of een gedeelde strategie moeten doen.
Ja.
Het idee dat je dan, omdat de waardestrategie heel goed past, ga ik het volledig doen. Dat is dan helemaal niet handig, omdat je dan foutjes gaat maken. Omdat het niet matcht met wie jij op dit moment bent.
Ja, precies.
Kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk altijd gewoon de fundamentele analyse die, ongeacht hoe je ook belegt, dat zal je altijd moeten doen. Daar zit niet zoveel verandering in. Al zal bij de ene strategie het meer leunen op de cijfers, meer jaarrekening, meer waarderen. En zal de fundamentele analyse iets minder belangrijk zijn. En bij sommige type strategieën zal de fundamentele analyse veel belangrijker zijn.
Ja.
Zal het gewicht daar meer liggen dan op de cijfers en de waardering? Ja,
bij mijn strategie is de fundamentele waardering wat minder belangrijk.
Ja, en wat ook nog eigenlijk heel handig is om voor meer kaders te hebben, is dat het gaat uiteindelijk om je beleggingsuniversum verkleinen. Er zijn zoveel aandelen, ik over 10.000, 20.000, 30.000 aandelen. Het is zo makkelijk als je wat kaders hebt voor je filosofie en strategie, dat je al heel veel aandelen weghaalt.
Yeah.
En dat is natuurlijk al stap 1. Dus je verkleint gewoon heel erg de pool van aandelen waar je naar kijkt. Dat is sowieso handig als je al wat beperkte tijd hebt. En dan de volgende stap heb je ook nog je circle of kunde. Dus je circle of competence hebben we wel eens in Engels. Die verkleint ook weer een heel groot gedeelte je selectie. En dan heb je natuurlijk daarna ook nog eens, welke aandelen zijn dan ook op dat moment voor jou interessant om te kopen. Dus koopwaardig. Dus dan zo maak je eigenlijk elke keer die groep aandelen steeds kleiner.
En dat komt eigenlijk al voordat je dus aan een beleggingsstrategie of filosofie begint?
Nou, eigenlijk je beleggingsfilosofie en strategie zorgen dat die hele universe kleiner wordt. Dus dat is als je bijvoorbeeld heel erg waardebeleggen doet, dan kan je eigenlijk alle aandelen die geen winst maken, die kan je eigenlijk al weghalen.
Dan
heb je al een heel groot en aandelen die heel duur zijn. Die haal je, dan kan je al een hele snelle schifting van aandelen boven de koerswinstverhouding van 100.
Ja.
Die haal ik al uit. Dus dan kan je heel makkelijk.
Dan maak je die enorme beurs die er is behapbaar.
Ja, en dan kan je dus veel meer je energie, want je hebt beperkte tijd en beperkte energie, die kan je dan heel erg een soort van channelen naar een kleiner groepje aandelen.
Ja, precies. Oké, dus je hebt beleggingsstrategieën en filosofieën. Wat is ook weer precies het verschil?
Nou, laten we eerst eigenlijk een soort van disclaimer zeggen, dat alles wat ik nu ga vertellen, dat er zijn geen harde definities, er zijn geen directe kaders. Bijvoorbeeld Charlie Munger zegt, iedereen is een waardebelegger. Want je wil uiteindelijk, uiteindelijk wil iedereen niet meer betalen dan wat hij krijgt. Als je van tevoren weet dat je 2 euro betaalt voor iets van een euro, ja, dat wil je natuurlijk niet. Dus in de essentie is natuurlijk iedereen een waardebelegger. Alleen, ja, als je die kader zet, zo werkt het natuurlijk niet. Als je veel simpel kijkt, dat waardebeleggen zal veel meer gaan, dat het de trend weer herstelt naar het gemiddelde. En dat je bijvoorbeeld bij meer groeibeleggen, compounders, dat je veel meer belegt op de trend. Dus dat je verwacht dat de trend zich doorzet. Dus het kan allebei nog steeds natuurlijk waarde zijn. Alleen de manier hoe je het aanvliegt is natuurlijk anders.
Ja.
Dus laat dat al als eerste zeggen, dat ik heb de kaders een beetje gezet om structuur te krijgen in de aflevering en in de strategieën. Wil niet zeggen dat dit per definitie zo is en voor iemand anders kan dat net even anders liggen.
Ja.
Kijk, de beleggingsstrategieën zie ik meer als een soort van de grootste laag. Als je allemaal bolletjes hebben in elkaar, is dat de grootste bol. En dan moet je denken aan, wat is dan in grote lijnen je strategie? En dan moet je denken bijvoorbeeld aan dollar cost averaging. Dus de DCA-strategie. Dus je hebt gewoon een strategie, ik ik ga elke maand of elke, in een interval wat erin stoppen. Je hebt dan de core en satellite, de long en short strategie. Of de single en multi asset strategie. Dat zijn de grote, de grote lijnen, de strategie. En dan heb je de beleggingsfilosofie. Dat is, die zit daar weer in. En
ja, precies. Het dus wil... het is overkoepelend, de strategie. Ja, en dat kan je eigenlijk toepassen op meerdere.
Ja, en daarin binnen, en daarbinnen zit de filosofie. En de, je kan natuurlijk alles combineren als je wil. Dus je kan ook zeggen, ik wil zoveel procent in dat, zoveel procent in dat. En als, je, als het gaat over beleggingsfilosofieën, dan moet je denken aan ETF beleggen, waarde beleggen, dividend groei beleggen, compounders, GARP, groei beleggen, en dus cyclisch aandelen, turnaround, small caps. En bijvoorbeeld ook low fertility, momentum en asset opportunities. Dus dat zijn, naar mijn idee, filosofieën die je kan toepassen binnen een strategie. Je kan het natuurlijk ook heel simpel houden door te zeggen, ik combineer de strategie DCA met de beleggingsfilosofie ETF. Heel simpel.
Dat doe ik.
Ja, is heel simpel. Dus je kan dat eigenlijk soort van combineren, maar je kan ook zeggen, wat ik bijvoorbeeld doe, is een 33-33-33. Dan combineer ik meerdere beleggingsfilosofieën samen. Het is denk ik heel, het maakt dat eigenlijk allemaal, het maakt allemaal niet uit, maar het is heel belangrijk dat je goed begrijpt wat het inhoudt en wat eigenlijk de karakteristieken zijn van die keuze.
Ja, en waarom is dat zo belangrijk? Nou, dat weet ik wel. Zodat als je een keer in de stress raakt over iets, omdat je denkt van hey, dit gaat helemaal de verkeerde kant op, dat je weer kan herinneren aan nee, maar dit was mijn filosofie, ik heb daar bewust voor gekozen en dit is mijn houvast. Toch?
Ja, ja, en je weet dan als je heel specifiek één filosofie kiest, dat natuurlijk aan de hand van een marktcyclus kan zijn dat die op dat moment die visie het heel slecht doet. Maar dat zal overigens betekenen dat het in een andere periode misschien weer wat beter doet.
Yeah.
Dus het is belangrijk dat je daardoor niet wisselt.
Yeah.
Maar ook, ik denk ook wel heel erg belangrijk is dat de karakteristieken zijn gewoon heel belangrijk. Ik denk dat is, als je net begint met beleggen, dat je dat nog niet goed realiseert. Want dat moet je ervaren.
Karakteristieken?
Nou, bijvoorbeeld bij groeibeleggen, daar is een karakteristiek heel erg dat je gewoon in goede markten gewoon hard omhoog gaat. Maar de dalen naar beneden zijn ook dieper. Kijk, dat is een karakteristiek van groeibeleggen, van eigenlijk de filosofie groeibeleggen. Dat moet je eigenlijk wel weten. Dat is een karakteristiek van.
Ja.
En dan moet je dus van tevoren, je moet het beseffen voordat je daar aan begint.
Want dat moet je combineren met je zelfkennis. En als je weet van ik kan niet zo heel goed tegen verlies, op welke manier dan ook, dat je dan misschien die strategie niet moet kiezen.
Dus dan moet je jezelf weer kennen. En daar zit een beetje die combinatie van. Elke strategie heeft zijn eigen karakteristieken. Zou bijvoorbeeld bij low fertility beleggen. We hebben meestal ook een aflevering over. Maar daar is het dus heel dat je in goede tijden constant een underperformance hebt. Je loopt net iets achter op de markt.
Yeah.
Maar je doet dat om op een periode dat het echt slecht gaat, dat je veel minder hard zakt. Maar dat betekent dat je moet realiseren. Dus de karakteristieken van deze strategie is dan dat je zomaar, als je 6 jaar een boommarkt hebt, dat je 6 jaar underperformt.
Ja.
Dat moet je weten van tevoren. Want als je dat niet goed beseft, dan denk je, ja, na 2 jaar, ja, ik underperform, ik ga wisselen.
Ja.
Dus dat is wat ik daarmee bedoel. Je moet goed beseffen, wat zijn de karakteristieken per strategie, zodat je het ook lang volhoudt.
Het lijkt me leuk als we die karakteristieken even kunnen doornemen.
Ja, nou, dan moeten we kunnen ze gewoon allemaal langsgaan.
Oké, gaan we dan de strategieën doen eerst of de filosofieën?
Nou, ik denk het leuk is om met de filosofieën te beginnen.
Oké.
En dan doen we als laatste, gaan we naar hoe kan je dat dan toepassen in bepaalde strategieën.
Mm-hmm.
En ik ga natuurlijk ook nog even, ja, zoals van als derde deel, even recappen over mijn eigen filosofieën en strategieën.
Ja. En het is dus mogelijk dat dat in de volgende aflevering terechtkomt, omdat het zoveel informatie is voor maar 1 aflevering, dat we delen hiervan naar aflevering 2 zullen
moeten. Ja, we gaan zien hoe ver we komen.
Nou, wat is het eerste die je wil doen? ETF beleggen?
ETF beleggen, laten we simpel beginnen.
Doen we het maar weer simpel.
Ja, nou, dat is juist de kracht toch?
Het is best moeilijk om te kiezen voor iets wat zo simpel is. Je denkt van, misschien kan ik ook wel meer. Maar juist, ken jezelf.
Het is extreem moeilijk om simpel te blijven.
Ja.
Ik denk dat dit gaat dan wel voornamelijk over goed gespreide ETF's. Dan moet je denken aan de iShares of de Vanguard All World Index. Goed gespreid, al kan je ook wel zeggen dat misschien de S&P of de Stoxx 600 ook goed gespreid is. Maar ja, dat moet iedereen voor zich bepalen. Heb je natuurlijk geen wereldwijde spreiding, maar...
Ja.
Dat is iedereen aan zich. Dus het gaat om een goede spreiding.
Mm-hmm. En wat hebben we dan als kenmerken?
Het is simpel en eenvoudig op te zetten. Het is heel makkelijk om het tientallen jaren vol te houden.
Ja, omdat er heel weinig
tijd
in gaat zitten.
Ja, je moet alleen een beetje kijken. Je moet even wat tijd investeren in de opzet. Dus wat doe ik dan? Waar doe ik dat dan? Ga ik dat ga ik dat onder beheer doen? Want je kan ook een beetje fondsen doen nemen natuurlijk in plaats van ETF's.
Ja.
En ga ik zelf de ETF kopen of doe ik het geautomatiseerd?
Ja, en je hoeft niet heel gedetailleerde kennis te hebben. Ik bedoel, het is wel handig om in grote lijnen te snappen hoe beleggen werkt natuurlijk. Maar je hoeft niet precies elke mechanisme helemaal...
Nee, ik denk wel dat het belangrijk is dat je in grote lijnen wel weet hoe de markt werkt.
Ja.
Want je kan wel, als we het dan even hebben over de verwachting die je kan hebben met de performance, is dat je natuurlijk exact de markt eigenlijk naboot. Dus je gaat geen outperformance halen, maar ook niet echt een underperformance. Maar dat wil niet zeggen dat je niet 50% naar beneden kan. Er zijn periodes geweest dat beurzen ook, gewoon de brede beurs ook gewoon 50% naar beneden ging.
Ja.
Dus ook al volg je met de ETF de markt, is een 50% daling nog steeds pittig.
Hoe vaak gebeurt zoiets?
Ja, ze zeggen dat 50% daling, dat is wel extreem hoor. Dat gebeurt gewoon één keer in een generatie.
Wat bedoelen we met generatie?
Nou ja, gewoon de millennials is een generatie, boomers is een generatie. Dus een generatie is denk ik 20, 25 jaar. Dat het een daling van 50% in het verleden dan. Dus je moet wel enigszins basiskennis hebben van de beurs. Zodat je weet dat de economie en de beurs een klein beetje samenlopen. Dat het ook wel eens een keer flink kan dalen. Dat je daarop voorbereid bent dat je niet uit die ETF's nog stapt.
Ja.
Dus een beetje basiskennis is wel belangrijk om niet in paniek te raken.
Ja,
ik denk dat de uitdagingen niet heel hoog zijn bij een ETF. Vooral volhouden als het laag staat, denk ik. En probeer misschien te automatiseren. Door en wat slimmer om mee om te gaan door bijvoorbeeld een agenda-item in te plaatsen, zodat je het niet vergeet.
Waarom vind je het? Waarom haal je dat puntje specifiek aan, die uitdaging?
Nou, omdat namelijk ik probeer bij elke filosofie probeer ik de kenmerken, de verwachting, dus een beetje performance, de uitdagingen en de tijdsinspanning aan te halen. Dat zijn een beetje de vier blokjes die ik nu ga doornemen.
Ja, oké. Okay. En de tijdsinspanning.
Ja, ook niet heel. Het ligt een beetje aan hoe je het doet, maar. Ja, ik denk dat je het in vrij beperkte tijd kan doen.
Ja.
Dus iedereen kent deze natuurlijk.
Eén transactie per maand bijvoorbeeld.
Ja. En dat kan je ervoor kiezen om dat te automatiseren of juist een agenda-item in te zetten als je salaris binnenkomt bijvoorbeeld.
Ja.
Dan gaan we de volgende is waarde beleggen. Daar hebben we het natuurlijk wel al veel over gehad.
Ja, dus waarde beleggen als filosofie.
Ja, is dat je probeert bedrijven te zoeken die waar je minder voor betaalt dan wat je ervoor krijgt. En dan liefst ook nog eens met een margin of safety, dus een soort van veiligheidsmarge. Dat als je berekening fout is, je waardering fout, dat je nog een beetje marge hebt.
Ja.
Je zou een beetje kunnen zeggen dat je daarmee speculeert naar de terugkeer naar de trend. Er is iets met het aandeel wat dat je verwacht dat het uiteindelijk weer terug gaat naar de trend.
Dat uiteindelijk een soort efficiënte markt.
Ja, dat is wel een beetje waar je naar kijkt.
Ja.
En want de markt gaat in principe heeft altijd periodes met soort van over- en undershooting. Dus er zal altijd te veel.
Sentiment.
Ja, enthousiasme in de markt zit. En er zal tijden zijn waar de beurs heel pessimistisch is.
Ja.
Nou, denk je dat nu zien, dat er nu aandelen zijn. Vergeleken met 2020 was dat niet zo. Maar nu zijn er echt aandelen dat mensen echt denken, nou, dit gaat nooit meer geld verdienen. Soms kan er zoveel sentiment in de markt zitten dat iedereen denkt, nou, dit gaat nooit meer goed komen.
Ja.
Dus dat is een beetje. En dan kijk je, je hebt dan een intrinsieke waarde. En soms is een aandeel overgewaardeerd en ondergewaardeerd. En wat je eigenlijk doet, is je koopt het aandeel als het ondergewaardeerd is. Op het moment dat het jouw berekende fair value bereikt, verkoop je het weer.
Ja.
Wat wel voor mij een beetje vaak de kenmerken zijn, dat het zijn vaak niet de allerbeste bedrijven in de wereld. Het zijn vaak, de net niet aandelen.
Omdat de allerbeste bedrijven altijd wel gewoon echt hoger waarderen.
Nou ja, echt goede kwaliteit wordt vaker wel door de meesten herkend. Dus daardoor zijn kan dus vaak nooit echt de toppers met een flinke onderwaardering kopen.
Mm-hmm.
Komt vaak ook wel in sectoren terecht. Niet vaak technologie, kom je daar vaak niet echt in terecht bij waardebeleggen. Die zitten ook vooral in sectoren waar wat minder groei zit. Mm-hmm. Bedrijven die wat langer bestaan. Dus dan moet je rekening mee houden dat je dan wat andere type bedrijven aan het onderzoeken bent. Dus dan moet je daar wel plezier uit halen om bijvoorbeeld een PostNL te onderzoeken. Of een Heidenberg segment of een DHL. Ja, zijn dat bedrijven die je met heel veel plezier onderzoekt. En dat de bedrijven waar je graag naar een earnings call kijkt. Dat is wel iets wat je moet realiseren als je aan het waardebeleggen bent.
Ja.
Want je komt niet zo snel bij een Apple uit.
Nee, oké. Okay.
Kan wel natuurlijk, maar er zijn gewoon relatief weinig periodes in het bestaan van Apple geweest dat het een waardeaandeel was.
Oké.
Dat is iets wat je, dat is een kenmerk, dat moet je realiseren. Ja, ik heb qua verwachting is denk ik wel een bewezen strategie dat je zou kunnen outperformen. Je zou misschien in een bull market ietsje achterblijven. Maar ik denk dat als je een goede margin of safety in je portfolio houdt, dat je ja, minder diepe dalen heeft. Dus dat je in een bear market best wel goed kan outperformen.
Yeah.
Ik denk over deze strategie kan je niet zo heel veel zeggen of het nou beter is of slecht is. Ik denk gewoon dat heeft 100% te maken met de uitvoering. Maar jij maakt zeker kans om een outperformance te halen. En dan de uitdagingen. Ik denk dat het heel belangrijk is als je waarde belegt dat je heel goed kijkt naar de cijfers. Je moet heel goed kunnen waarderen. Je moet van nature een beetje constructief zijn.
Ja.
Hele duidelijke regels hebben en niet jezelf voor de gek houden in waarderen. Dus je moet eigenlijk 9 van 10 keer nee zeggen. En echt geduld hebben dat je echt pas koopt als je die margin of safety bereikt hebt. Ja, ik heb zelf het gevoel dat het meer leunt naar jaarrekening lezen en waarderen dan naar de rest van de complete fundamentele analyse. Dus wel een onderdeel natuurlijk. Maar het gewicht ligt, en dat is mijn persoonlijke kijk, meer op waarderen en op de jaarrekening goed begrijpen.
Ja.
Dat is een heel belangrijk onderdeel, vind ik, in waarde beleggen. Dus dat is ook iets wat je goed moet realiseren als je dit doet. En qua tijdsinspanning, ik vind het vrij intensief. Dat verschilt wel een beetje per periode.
Je bent niet de hele tijd aan het handelen natuurlijk. Dus...
Nee, maar je moet een aandeel verkopen als het op je fair value komt. Dat is een beetje het idee. Zodat je altijd een korting, dus een veiligheidsmarge in je portfolio. Dat is eigenlijk constant het idee. Dus je constant die korting eruit halen.
Ja.
En dat is wel, daarom is het ook heel moeilijk om een strategie, bijvoorbeeld groeistrategie, met value aandelen te vergelijken. Want misschien heb je een aandeel over 5 jaar periode 100%. Maar dan kan je niet echt een aandeel vinden van in de value categorie dat ook 100% doet. Maar het idee van value is natuurlijk dat je een aandeel koopt, waardeert en je gaat naar de fair value, verkoop je weer. Dus je kan in die 5 jaar tijd misschien ook wel 4 verschillende aandelen hebben gekocht en ook nog steeds 100% hebben gemaakt.
Ja, wat bedoel je met 100%?
100% rendement.
Ja.
Dus het idee van waardebeleggen is dat je pakt gewoon eigenlijk constant een klein beetje rendement op een aandeel en dan bereikt het weer zijn waardering en dan ga je fair value en dan ga je weer naar de volgende.
Ja, dus je moet ook telkens berekenen van zit hij op zijn fair value.
Ja, en heel gedisciplineerd een aandeel verkopen en weer een nieuwe terugkopen.
Ja.
Dus er kan periodes zijn dat de beurs een beetje vlak beweegt. Ja, dan gaat een aandeel niet zo snel naar zijn fair value.
Ja.
Kan je misschien een periode van 1 jaar, 2 jaar helemaal niks doen.
Ja.
Ja, dus, maar dit kan dus een periode zijn dat je heel veel doet, periodes dat je heel weinig doet.
Ja.
Het meest ideaal is natuurlijk dat ook een waardeaandeel natuurlijk meestijgt. Dus je constant die waardering naar boven kan doen. Maar ja, dan dat zou kunnen, dat is het meest ideale. Maar dan kom je naar mij en dan zijn het vaak niet echt de klassieke waardeaandelen. Kan wel, bijvoorbeeld in Dennis' portfeuille, we hebben het vorige keer over gehad. Die heeft Google gehad, ja. Nou, die heeft hij dus nooit verkocht. Maar dat zie je ook, dat is ook niet echt een klassiek waardeaandeel. Hij heeft het hem alleen op het juiste moment een keer gekocht.
Ja.
Dat het binnen zijn strategie paste.
Ja.
Dat het met die korting, met die margin of safety.
Ja, precies.
Dus dat is wel een beetje, dat is wel iets wat ik eerst als je niet wist toen ik begon aan waarde beleggen.
Nee.
Dat is ook de reden waarom ik meerdere strategieën in mijn portefeuille heb. Dit is voor mij de ideale manier om te leren wat zijn de karakteristieken per filosofie. Daarom heb ik waardebeleggen, groeibeleggen en HARP. Ja. Nu weet ik heel goed wat voor effect het heeft als ik ga waardebeleggen. En ik merk dat ik daar, we komen daar later op. Ik ga later een soort van overal samenvatting geven van hoe ik het ervaren heb.
Ja.
De volgende dividend groeibeleggen.
Mm-hmm.
Daar ben ik natuurlijk eigenlijk mee begonnen. En dat was eigenlijk een, voor mij toen dat heel logisch, omdat het belegt voor inkomen. Dan maak je heel snel die link natuurlijk met huizen, met woningen, vastgoed. Je hebt maandelijkse huurinkomen, inkomsten. Nou, dat is natuurlijk ook met dividend. En dan heb je daar in dividend 2 soorten. Je hebt dan de mensen die beleggen in meer dividend beleggen en dividend groei beleggen.
In het begin hadden we ook nog wel eens dat jij ging mededelen hoeveel dividend je had.
Ja, dat klopt, ja. Dus dividend groei houdt in dat je vooral belegt op een dividend die elk jaar flink groeit, dus een 10% plus. Waardoor je misschien een lagere yield hebt waar je mee start. Maar zo, als je dat lang vasthoudt, dan groei je daarin. Ja. Wordt het automatisch vanzelf meer. En bij echt dividend beleggen, beleg je vaak wat een hogere yield. Vaak 2,5, 3 starten mensen vaak. Daarboven is het aandeel interessant. Het dividend is wel bewezen dat het een heel groot onderdeel is van lange termijn rendement, omdat je dividend kan herbeleggen. Alleen, mensen die dividend beleggen is vaak toch wel buy and hold. Maar het is toch heb je toch vaak aandelen die soms echt heel duur zijn. En dan hou je ze toch vast. En heb je aandelen die dan, of soms wel weer goedkoper zijn als de dividend verlaagd wordt. Want dan krijgt de koers echt een knauw.
Mm-hmm.
Ik voel toch, bij dividendbeleggers heb ik toch altijd een beetje het gevoel dat ze zitten te wachten dat het dividend een keer verlaagd wordt en dan teleursteld zijn en dan flinke koersverlies hebben en dan weer en dan verkopen. het is denk ik een prima strategie die je kan toepassen. Want het is niet zo volatiel. Een dividend zorgt voor een demper. Want ja, je krijgt nou eenmaal dividend. En als dat ook nog eens met in een acceptabele payout ratio. Dus dat ze bijvoorbeeld maar 75% van de winst uitkeren. En ze zijn niet heel erg gevoelig voor economische cyclus. Dan ja, is dat gewoon een demper. Want de koers kan op een gegeven moment niet te ver naar beneden. Want je gaat nooit 15% rendement krijgen als het een betrouwbaar dividend is. Dus dat is het mooie aan dividendaandelen. Het vormt gewoon een hele goede van bumper. Ja, dus het vertraagt gewoon de val.
Ja.
Dus dat is, en je hebt natuurlijk het Lindy-effect. De aandelen die dividend kunnen uitdelen, die bestaan al heel lang. En als je heel lang bestaat, dan gaat het Lindy-effect spreken natuurlijk. Iets langer bestaat, is de kans dat het ook nog langer gaat bestaan, is groter.
Ja.
Het is een beetje hetzelfde als een boek 10 jaar bestaat. Is de kans groter dat het boek er na 20 jaar nog steeds is. Ja. Dan dat het boek die dit jaar bestaat over 20 jaar nog is.
Ja.
Dat is ook wel, zijn wel voordelen. Dividend is in essentie natuurlijk gewoon je hebt gewoon vrije kaststroom. En je kan wat met de winst te doen. En dividend is daar natuurlijk een onderdeel van. Dus je kan ook wel zeggen, het is een beetje ideeënarmoede. En waar je denk ik vaak bij dividendaandelen heel goed moet uitkijken. Dat het niet, op een gegeven moment als ze natuurlijk steeds meer uitkeren. Dan wordt er steeds minder herinvesteerd. Waardoor groei steeds moeilijker wordt,
ja.
Waardoor er steeds meer geoptimaliseerd gaat worden om winst te verhogen. Maar dat heeft ook zijn limieten. En dan kom je op een gegeven moment in zo'n fase dat innovatie er een beetje uit is. Dat het bedrijf ver genoeg geoptimaliseerd is. De omzet groeit niet meer. En dan zit je eigenlijk een soort van vast. En dan is het natuurlijk eigenlijk wachten op één tegenslag. En dan gaat het dividend naar beneden. Dus je wil het liefst natuurlijk een combinatie dat het bedrijf blijft groeien. Maar dat er ook nog steeds dividend wordt uitgekeerd. Dan heb je een soort van ideale sweet spot.
Ja.
Dan kan een bedrijf het heel lang volhouden.
Maar dat is wel een beetje een unieke combinatie, toch?
Nou, er zijn best wel wat bedrijven die dat kunnen.
Dus zoals?
Dat
is,
ik denk dat ik kom heel erg bij de Johnson & Johnson, denk ik, uit. Een beetje die hoek, de Aristocrats.
Ja.
Bijvoorbeeld Coca-Cola is er ook een, maar die heeft echt moeite met McDonald's. Maar die heeft echt moeite om hun omzet te kunnen verhogen. En
ja.
Die echt een jaarlijkse dividend te verhogen gaat echt met centen. Ja. Dus dat is, ja, dan op een gegeven moment zie je zo'n einde van zo'n cyclus.
Ja.
Van zo'n bedrijf. Maar het is een prima strategie. Het geeft wel heel veel rust. Ik denk dat een hele fijne vorm van beleggen is.
Vanwege het dempende effect.
Ja, het geeft heel veel rust. Je gaat gewoon prima mee met de markt. Het effect naar beneden is vrij klein. In een bear market heb je ook nog eens vaak 3% extra cash. Want dat krijg je uitgekeerd als dividend.
Ja.
Dus dan kan je er weer herbeleggen tegen lagere koersen.
Ja.
Je krijgt inkomen. Je focust meer op je inkomen dan op je koers. Het is wel een strategie die wat rustgevend is.
En heel concreet, tastbaar bijna. Ja. Omdat je daadwerkelijk iets uitgekeerd krijgt.
En het leunt iets minder op de fundamentele analyse. Omdat je best wel goed kan kijken naar de dividend, betrouwbaarheid, track record.
Ja.
Ik snap dat wel dat mensen deze strategie toepassen.
Ja. Dit was uit aflevering 5, hè, toen jij het hiervoor over had. Dit was echt het begin van jou.
Ja, dat klopt. Die ben ik mee begonnen. Dit is ook wel echt een buy-and-hold strategie als je het goed toepast. In de meest ideale scenario. Ik denk wel dat als je dit goed wil toepassen, zul je toch wel op tijd afstand moeten nemen van aandelen. Om te zien, die dividend is niet meer helemaal houdbaar.
Mm-hmm.
En misschien als het aandeel echt heel duur is, dat je er misschien iets mee doet. Positie verkleint of toch verkoopt.
Ja.
Want dat is wel als het dividend verlaagd wordt. Dat hebben we met Shell gezien. In de coronacrisis, die kon het dividend niet meer vasthouden. Die was eigenlijk zijn status kwijt. Nou, dan krijgt het aandeel echt een dreun naar beneden. Ik denk dat voor dividendaandelen, de echte klassieke dividend, dat misschien het grootste gevaar is. Kunnen ze een dividend nog blijven betalen? Ja. En qua tijdsinspanning, ik denk dat dit een vrij passieve vorm van beleggen is. Los aandelen is never nooit passief, maar dit is een vrij passieve vorm.
Omdat er geen zo'n fundamentele analyse.
Nou, dat moet er wel, maar als een bedrijf gewoon elk jaar zijn dividend verhoogt met kleine stapjes. En het is groei is goed in te schatten. Is een beetje misschien iets meer dan hoe de wereldeconomie groeit. Dan hoef je natuurlijk niet zo heel veel te doen. Dat is vrij goed te managen.
Ja, je hoeft niet zoveel te verkopen, zei je net al.
Ja, dus ik denk dat je moet wel constant kijken natuurlijk. Maar is qua handelingen vrij beperkt.
Ja, oké.
Dus ik snapte wel dat veel particulieren dit doen. Dit is qua wel goed te combineren met een baan.
Oké.
Dan hebben we de compounders.
Als een filosofie investeren in compounders.
Ja, we hebben natuurlijk al. Het voelt als gisteren dat we het erover gehad hebben.
Ja.
Dus die moet je maar. Die aflevering moet je eigenlijk maar even terugluisteren als je daar nog niks van weet.
Ja, vorige aflevering.
Gaat eigenlijk naar bedrijven die elk jaar al hun vrije kaststroom herinvesteren. Tegen een hoger rendement. Waardoor het nog meer wordt en dat geld wat ze dan de jaar daarna weer hebben, weer kunnen herinvesteren. Wordt weer meer. Dus eigenlijk het compounding effect in je portefeuille, maar dan in een bedrijf.
Ja. Hoe mooi wil je het hebben in het beleggen eigenlijk?
Ja, dit is, naar mijn idee is dit echt de utopie van beleggen.
Ja?
Dat is in ieder geval, vind ik.
Omdat het compound interest idee in het beleggen, dat er in het bedrijf zelf zit.
Ja, dit is naar mijn idee echt buy and hold.
Ja.
En dit is eigenlijk, als je beleggen zou omschrijven, denk ik, dat dit zou je eigenlijk zeggen. Als je het heel simpel aan iemand zou uitleggen, bijvoorbeeld aan een kind, zou je zeggen, wordt aandeelhouder, wordt mede-eigenaar van een prachtig bedrijf dat de komende 20 jaar gaat groeien. Ja, en ja, blijf daar aandeelhouder van.
Ja.
Dat is eigenlijk het meest ideale.
Ja.
Ook misschien
in plaats van al die trucjes toepassen met verkopen op het goede moment.
Ja,
en weer,
dat is het meest natuurlijke, denk ik.
Ja.
Komt ook het dichtst bij gewoon ondernemer zijn, denk ik.
Ja.
Alleen, ja, die zijn er gewoon niet zoveel. De echte compounders die gewoon 20 jaar lang kunnen compounden, ja, die zijn vrij zeldzaam. Volgens mij, als je Warren Buffett erover hoort, zeg je, ja, dat wij hebben er maar 3 in ons leven meegemaakt. Dus misschien wat overdreven. Misschien wat te weinig. Maar ja, ik snap wel zijn idee. Dit zijn gewoon aandelen die je niet zo vaak tegenkomt.
Ja.
En als iedereen zegt dat dit een compounder is, dan ben je natuurlijk eigenlijk te laat. Want je wil eigenlijk het liefst natuurlijk. Ja, nou, dan heeft hij al een heel groot stukje van het rendement gepakt van die je eigenlijk zelf had willen hebben.
Ja.
Dus het is, ik denk dat dit is misschien lastig om dit als echt strategie te doen. Het is alleen wel zo, als je een compounder in je portfolio hebt, in een vroeg stadium, ja, dan heb je de jackpot.
Ja.
Het
enige wat je dan nog fout kan doen, is dat aandeel verkopen.
Ja, ja, exact. Dus ik denk dat dit een filosofie is, dat je niet je op kan beleggen. Je kan niet zeggen, ik beleg alleen maar in compounders. Ja, dat kan wel, maar dan beleg je denk ik in compounders die al bewezen hebben dat ze compounders zijn. Ik wil niet zeggen dat ze dat niet meer kunnen, maar zit je een beetje in de late fase van compounding. Maar dat je altijd je ogen moet open hebben van, als je iets van de karakteristieken van een compounder in je portfolio ziet,
ja,
dat je de fout niet maakt, dat je ze verkoopt. En ik denk, ik heb ondertussen best wel wat beleggers, grote beleggers over gelezen, en ook andere beleggers die al, gewoon particuliere beleggers die al lang beleggen. En ik denk dat elke belegger zegt, mijn fout waar ik het meest spijt van heb, is aandelen verkopen.
Ja.
Iemand die 10 jaar belegd heeft, die heeft wel 8 jaar geleden Apple in zijn portefeuille gehad. Zeg je, na een ritje van 100% heb ik me verkocht.
Ja.
Of Microsoft. Ik denk dat ze dat allemaal wel zeggen.
En het is een beetje de vioollerares die allemaal kindjes in de klas heeft, waarvan die allemaal wel getalenteerd zijn, allemaal potentie hebben. Maar je kan niet, terwijl het nog een klas is, zeggen, dit worden allemaal wereldsterren. Er wordt er misschien 1 wereldster van. Maar het moet nog blijken natuurlijk op dat moment zelf.
Ja, maar de als je dat in die metafoor dan zou zeggen, dat ze dan veel te snel die kinderen wegstuurt. En dan niet meer les gaat geven.
Ja.
Ik denk dat dit wel heel belangrijk is. Dat je beseft dat een compounder je portfolio op je rendement op lange termijn kan maken. Helemaal als je er vroeg bij bent. En dat je wil gewoon geen compounder verkopen. Het is best zuur dat als je een aandeel gewoon nog 1500% stijgt. En jij had daar op een gegeven moment een 8% positie in. Dat had gewoon je outperformance kunnen zijn. Gewoon 10 jaar lang.
Ja.
Dat is misschien dan je allergrootste fout eigenlijk die je hebt gemaakt. Dat staat in het niks met alle andere fouten die je gemaakt hebt, dat een aandeel niet uitkomt wat je had verwacht, wat je dan met 30% verlies verkoopt. Dat staat allemaal in het niks met een compounder te vroeg verkopen.
Ja, dus de uitdaging is hier de compounder herkennen.
Ja, eigenlijk wel. Ja. En echt, ik denk het zoeken, heel specifiek zoeken naar compounders is best lastig, omdat er gewoon relatief weinig zijn. Maar kan natuurlijk wel. Maar als je het gevoel hebt dat je er één hebt, dan moet je herkennen dat je hem hebt en dat je er toch iets anders mee omgaat. Want dat is wat. Dennis komt binnenkort weer langs. Als ik met vakantie ben. En daar gaat Dennis het volgens mij ook over hebben.
Tijdsinspanning?
Ja, de tijdsinspanning. Ik denk, als je een echte compounder in je portefeuille hebt, ja, dan is het vrij passief.
Ja.
Dat is het, dan is het gras zien groeien. Dat is vers zien drogen. Je moet niks doen. Je gewoon wachten.
Ja.
Je kan gaan vissen.
Ja.
Daar komen eigenlijk al die quotes natuurlijk vandaan. Je moet gewoon geduld hebben. Je moet natuurlijk wel een beetje in de gaten houden van, klopt die lange termijn trend nog? Daarin heb je natuurlijk een aantal karakteristieken die bij dit type horen. Dus dat moet je in de gaten houden. Hebben ze genoeg herinvesteringsmogelijkheden? Zit de groei er nog in? Hoe investeren ze wel in de groei voor over 3 jaar en over 5 jaar? Dus je houdt het wel een beetje in de gaten. Maar in principe, goede compounders hoef je eigenlijk natuurlijk niet echt in de gaten houden. Dat gaat allemaal goed.
Mm-hmm.
Vooral niks doen.
Okay.
Dit is...
Wil je hier nog iets van dollar cost averaging bij doen of niet?
Nou, nee, ja, ik denk dat... Kijk, compounders kan je bijkopen, maar een echte compounder die gaat gewoon, ja, gewoon die gaat in een periode van 20 jaar gewoon, dat gaat over ja, honderden procenten. groei. Dus dat betekent dat een positie automatisch heel groot wordt als je hem niet verkleint.
Ja.
En wil niet zeggen dat je hem niet kan bijkopen. Als je echt met 1% begint en je gaat ondertussen heel veel bijleggen in de rest van je aandelen, dan wordt natuurlijk die 1%, blijft misschien altijd 1%, ook al groeit het aandeel.
Ja.
Dus dat is een beetje, moet je een beetje zelf een keuze voor maken.
Ja.
Maar een echte compounder die groeit natuurlijk, dus die wordt automatisch groot.
Ja. Volgende filosofie.
Growth at a reasonable price. Dus ja,
ook
heel
veel over gehoord.
Ja, dit is echt wel een beetje een soort van filosofie voor de laatste jaren. Het is een beetje een combinatie tussen groei beleggen, daar komen we zo op, en waarde beleggen. Heel veel echte, de wat oudere beleggers, die zien dit helemaal niet als strategie.
Oh.
Maar waar het een beetje in zit, voor mij is dan de lijn is dat groeibeleggen gaat voornamelijk over. Ja, dus dan is het bedrijf nog niet in de winstoptimalisatie hoek. Dus dan is het vooral bezig met marktaandeel veroveren. Totaal niet efficiënt. Het is helemaal niet bezig met efficiëntie optimaliseren. Maar bij Garp zit je daar wel veel meer. Dan is al de outlines van de optimalisatie van het bedrijf is al een beetje begonnen. Maar er zit nog wel groei in. Dus een beetje groei tussen de 5 en de 15%.
Mm-hmm.
Al een beetje iets aan de bovenkant van die range die ik net vertel. Je kan toch wel niet spreken van waardeaandelen nog.
Okay.
Bij waardeaandelen is meestal de groei er wel uit.
Ja.
Dus het zit een beetje in die hoek nog. Het kan nog heel veel pakken in de vorm van organische groei. Het kan nog heel veel pakken van optimalisatie. Het bedrijf verder optimaliseren. Dus het zit een beetje in die. Het is iets veiliger ook, omdat het een bewezen verdienmodel heeft. Het al een bewezen inkomstenstroom. Dat groeit ook nog. Dus het is een iets veiligere. Het is toch groei, maar niet met iets minder risico.
Niet super volatiel.
Zo zou ik het wel een beetje zien. En wat ik zei, bij waardebeleggen zijn het vaak, misschien niet de allerbeste bedrijven. Zou het bij Garp wel kunnen, want je gaat de waardering heel erg aanpassen aan de groei. En dat is wel voor mij een belangrijke kenmerk. Is dat als je Garp aandelen gaat waarderen, hou je heel erg rekening met groei in je waardering.
Wat is er al ingeprijsd?
Ja, ook. Maar ook en je doet een groeivoorspelling. Je doet heel erg en dan ben je niet heel erg constructief. Je bent wel aan het kijken van wat is wel echt een realistische groei.
Ja.
En dan ben je dus veel meer kijken naar de trends. Waar gaat het bedrijf naartoe? Wat doet de markt qua groei?
Het klinkt wel als een iets gecompliceerdere filosofie. Omdat je ook een soort van toekomst moet gaan voorspellen.
Je bent veel bezig met de toekomst. Ja. En dan ben je dus ook aan het kijken. Daardoor verschuift automatisch iets meer naar de fundamentele analyse.
Ja.
Omdat je bekijkt, is het management goed genoeg om die groei te kunnen halen? Wat zijn de plannen van het management? Wat is hun track record? Is het nog founder-led of niet? Wat is de cultuur?
Ja.
In welke markt begeven ze? Hebben ze al een nieuwe markt aangeboord waar nu groei in zit? Dus als je bijvoorbeeld even kijkt naar Microsoft. Die heeft natuurlijk de cloud-divisie waar nu heel veel groei uitkomt. Ze hebben nu de advertentie-business aan het opzetten. Nou, bij Apple heb je bijvoorbeeld de services. Ook ads die ze nu aan het groeien zijn. Heeft het bedrijf al een soort van divisies lopen die nu nog heel klein zijn, maar waar heel veel groei in zit. Dus dat je een beetje een schatting kan maken over de toekomstige groei. Dat zijn een beetje de kenmerken, denk ik, waar je op. Ze bewegen over het algemeen aardig met de markt mee. Denk ik dat je dat wel kan verwachten. Misschien iets meer omhoog in een bull market en in een bear market. Misschien ietsje verder naar beneden. Dat is wel een beetje, omdat er toch zit wat groei ingeprijsd. En dat, daardoor zijn ze iets duurder. Dus ze zullen daardoor
het reageert iets, meer mee.
Iets volatieler zijn, denk ik. Dat is wel een beetje wat je kan verwachten.
Mm-hmm. Kun je een leuke outperformance maken, zeker in de bullmarkt. Maar
ik denk dat wel mogelijk is, ja. En ik vind kwaliteit heeft ook wel kan ook wel een dempend effect hebben. Of een snel herstellend effect.
Als het een kwaliteitsbedrijf is.
Dat is wel een beetje. En de tijdsinspanning, ik denk dat het, omdat het bedrijf groeit en dat de groei ook zich vol blijft houden en ze gaan ook optimaliseren. Kan de markt best wel snel onderschatten dat de groei toch, dat ze verwachten dat het lager is, dat het uiteindelijk hoger uitpakt. Omdat je iets qua marge kan verbeteren, iets van omzetgroei en dan ook nog iets intern optimaliseren, dat je al heel snel onderaan de streep qua winst toch best wel snel 10% kan groeien.
Okay.
En dat kan je best wel lang volhouden.
Ja.
Dus dan kan je jouw waardering toch elke keer weer opschuiven.
Ja.
En ik denk ook wel dat als het echt goede bedrijven zijn, dat hoe je dat in jargon dan mooi noemt, de portfolio turnover, dat toch wat lager is. Dus dat houdt in dat je aandelen toch wel minder snel verkoopt dan bij waardeaandelen.
Okay.
Ik denk dat je garbedrijf veel meer vindt ook in technologie. Dus als je dat een hoek vindt die je heel interessant vindt om te analyseren, dan vind je garbaandelen veel sneller daar. Waardeaandelen vind je minder snel in de technologiehoek.
Oké, dus dat is growth at a reasonable price. Dan hebben we nog een volgende filosofie, dat is groei beleggen. Wat is dan precies het verschil daarmee? Ja, een unreasonable price?
Nou ja, groei is, voor mij gaat groei, is volgens mijn definitie, dan heb je eigenlijk ook nog een overtreffende trap in een story beleggen. En dat zie je nu niet zo heel veel, maar dan, dat is echt een beetje de venture capital van de beurs. Dus de bedrijven die echt nog helemaal geen winst maken en waar je het echt moet kopen op een verhaal.
Ja.
Daarom story.
Ja.
Bijvoorbeeld bedrijven die heel erg nu in de 3D printing zitten en aerospace en zo. Dat zijn allemaal, dan moet je echt een groot verhaal hebben. En ook,
het kan enorm groeien, maar het is nog wel allemaal.
Ja, en ook elektrische auto's, dat is nu nog niet meer. Dat was dan een paar jaar geleden.
Ja.
En bij groei, dat is dan een beetje de overtreffende trap. Dat is waar vooral normaal durfkapitaal in zit. Ja, dat gebeurt nog, vooral buiten de beurs. Ja. Maar in een beetje de soms heeft de beurs wat excessen en dan verschuift dat ook naar de beurs. Bijvoorbeeld NX Filtration, volgens mij. Dat is een Nederlandse bedrijf. Dat is toch wel, dat zit wel een beetje in de hoek van storybeleg. Het heeft nog geen omzet. Het heeft wel heel veel Avantium, volgens mij ook. Heeft een idee dat ze een fabriek op gaan bouwen. En we hebben daar een idee dat ze daar volgens mij bepaalde plastic flessen kunnen maken die bepaalde recyclebaar zijn. Of,
ja,
ik weet niet exact, maar dat is wel een beetje een storybeleggen, vind ik. Want ze maken nog helemaal geen omzet. Nog niet bewezen dat dit echt, het is echt een verhaal. Je koopt dit aandeel echt op een verhaal.
Ja.
Biotech hoort daar ook wel een beetje in, vind ik. En dan bij groeibeleggen, dat is misschien ietsje lager. Daar zitten bedrijven die echt alleen maar bezig zijn met groei. Groei, groei, markt, positie veroveren. Totaal niet bezig met optimaliseren. En de bedrijven zijn eigenlijk maar twee dingen bezig. Sales en marketing en productontwikkeling.
Ja.
Dus je zou ook zien dat ze onderaan de streep verlies draaien, omdat ze gewoon extreem veel, dus veel van hun omzet, een hoog percentage uitgeven aan sales en marketing. Soms kan dat wel 20-30% zijn.
Ja.
Wordt totaal, echt totaal inefficiënt, gewoon volledig inefficiënt gerund. Wordt totaal niet, wordt gewoon
maakt ook helemaal geen
honderden mens. Mensen worden aangenomen elke maand. Er komt natuurlijk, het begin met de periode, onwijs veel adverteren, komt de periode dat die markt gaat consolideren. En dat er dan in één keer behoefte is aan winst. En dan wordt de boel geoptimaliseerd. En dan verschuift het langzaam, als dat ook echt gebeurt, dan verschuift het langzaam naar mede en naar garm. Want je kan dan niet meer kaart blijven groeien.
Dat is wel wat we bij veel bedrijven hebben gezien de afgelopen jaren.
Ik denk dat Just Eat daar ook wel een mooi voorbeeld van is. Dat is natuurlijk, alles was geoorloofd als we maar groeiden.
Ja, en Uber?
Uber natuurlijk ook. Maar er zijn heel veel van die techbedrijven die dat hebben gedaan. En waar hier vooral de kenmerken in zit, dat je heel erg kijkt naar de TAM. Wat is de bruto marge? Wat is de wat voor marge kunnen ze uiteindelijk halen?
Ja.
Wat als ze de sales en marketing, de SME en de R&D-kosten naar acceptabele niveaus brengen? Dus gewoon een paar procent van de omzet. Dan wat blijft er dan aan netto marge dan over? Dus je kan een soort van projectie maken van wacht even, als ze over 10 jaar naar normale percentages gaan die breed geaccepteerd zijn, wat blijft er onderaan de streep aan netto marge over? Met vooral, en dan is jouw uitdaging als belegger, als ze dat doen, houden ze dan nog steeds die marktaandeel. Dus verliezen ze geen marktaandeel als ze gaan optimaliseren. Dat is eigenlijk je fundamentele analyse. Is het bedrijf zo sterk dat als ze gaan optimaliseren, dat ze een marktpositie houden?
Ja.
Dat is denk ik wel een hele belangrijke vraag bij groeibeleggen. Want kijk, omzet is heel makkelijk te koop. Alleen de kwaliteit van goede omzet, kan je dat op lange termijn omzetten naar winst? En ik denk dat, gelijk maar reflecteer, dat is voor mij, dit is een denkproces die ik niet heb toegepast. En dat wist ik eigenlijk toen nog niet goed genoeg bij Just Eat. Daar ging het vooral om omzet, omzet, omzet. En dat deden ze ook heel goed. Alleen ik heb die vertaalslag nooit goed bewust gemaakt dat als dat een keer stopt en ze gaan optimaliseren, kan dat dan ook omgezet worden naar winst? En als dat omgezet naar winst, houden ze dan nog steeds hun marktpositie? Gaan ze daardoor niet krimpen?
Ja.
Dus wat is de kwaliteit van de omzet nu? Dat is denk ik een hele belangrijke vraag bij groeibeleggen. En je zit dus in een veel onzekere, je zit in een onzekere positie met dit aandeel. Want als dat niet lukt, dan dat heeft niet echt een bodem. Als het geen winst heeft, heeft geen bodem. Want dat is in principe, het kan gewoon failliet gaan natuurlijk.
Ja.
Het heeft geen dempend effect in de vorm van winst of dividend of aandeleninkoop.
Ja.
Dus de verwachting, wat kan je verwachten? Ik denk dat in een goede markten. Kan je gaan verwachten dat deze aandelen heel goed doen. Mm-hmm. Nou, dat hebben we ook gezien. In slechte markten, dat zien we nu ook. Dan gaan deze aandelen echt met gemak 40-50% naar beneden.
Ja,
dus hou rekening. En of het nou terecht is of niet, hè, dat maakt in principe niet uit. Nou, dan gaan alle aandelen gaan bijna mee dan.
Ja, dus daar zit ook wel een belangrijk verschil met growth at a reasonable price. Ja. Het is veel volatieler.
Ja, veel volatieler. Omdat natuurlijk growth at a reasonable price maken winst naar mijn idee.
Ja.
Dus dempend. En ja, geen winst betekent gewoon geen bodem.
Dus dit is wel een beetje een filosofie voor de daredevils.
Nou ja, je moet dit gewoon realiseren dat dit het effect is. Ja, dat moet je gewoon beseffen. Dit is heel belangrijk. Hier kan je nog steeds mee markt outperformen met deze strategie. Alleen het zal veel bewegelijker zijn. Daar zal je mee moeten omgaan. Of je zou daar beter op moeten anticiperen.
Ja.
En ik denk dat heel erg de uitdaging is dat je niet betaalt voor de hype. Hier is het heel belangrijk om onafhankelijk te denken. Want het is heel snel dat deze aandelen gaan kunnen heel snel hard omhoog gaan. Dat iedereen denkt, oh, dit wordt het. Er wordt veel over gesproken. Aandelen die hard stijgen krijgen gewoon veel meer aandacht.
Ja.
Ja, en er is gewoon weinig bewijs dat dit gaat lukken. Dus het zijn vaak bedrijven die natuurlijk in een nieuwe industrie zitten. Want daardoor kunnen ze hard groeien. Want ze hebben een soort van groot maaiveld voor zich. Of een jungle voor zich. En ze moeten zelf het pad nog vinden. Dus, maar dat betekent wel dat je heel ver kan lopen. Er zijn nog geen gecreëerde paden. Daarom kan het zo hard groeien.
Ja.
Dus je moet toch anders naar zo'n bedrijf kijken. Je kijkt dan, misschien kan kennis van de industrie kan jou het voordeel brengen. Je kijkt heel naar de cultuur. Dan zit het qua cultuurwijs goed in elkaar. Wordt het goed geleid? Wat is de visie van het bedrijf over 5 en over 10 jaar? Is dat realistisch? En gaat zo'n bedrijf uiteindelijk echt goed winstgevend worden? En want daar is vaak de prijs wel naar. Dat is een beetje de million dollar question bij groeibeleggen.
Ja. Gaat er veel tijd in zitten?
Nou ja, ik denk het wel. Ik denk dat als je dit moet je het wel leuk vinden. En ik denk, dan voelt het niet heel snel als tijd. Want het is wel heel leuk om groeibedrijven te analyseren. Ja, het zijn vaak nieuwe bedrijven. Je leest er veel, je bent vaak ook consument ervan. Dus dat maakt het interessant om te volgen, denk ik, voor de meesten.
Ja.
Dus de tijd is spanning. Ik denk wel, als je een paar goede aandelen hebt, dat het wel buy and hold kan zijn. Want het heeft natuurlijk een hele lange runway. Een aandeel wat klein is, wat nog hard groeit, zou in theorie natuurlijk de nieuwe Apple kunnen zijn. Zouden ze heel lang mee kunnen gaan.
Precies, ja.
Dus dat zou betekenen dat je hem heel lang vast kan houden.
Ja.
Maar ik denk wel met dat als het verhaal niet helemaal klopt, dus het groeit hard, maar het moment dat de sales en marketing naar beneden gaat, omdat ze gaan optimaliseren en instant stopt de groei,
ja.
Dan kan het organisch dus niet meer groeien. Dus dan moeten ze eigenlijk al hun klanten kopen. Ja, die moeten wel kort op zitten. Want dat is wel het moment dat je eigenlijk gelijk weg moet zijn bij zo'n aandeel.
Ja. Spannende filosofie.
Dus je moet er wel kort op zitten.
Ja.
En het is heel volatiel, hè, deze aandelen.
Ja, daarom, ja.
Dus
uitkijken.
Dus ik ben hier wel... Je zou zeggen, hey, groeibeleggen is heel leuk. Ik kom hier toch wel een beetje van terug. Maar ik ben daar toch wel wat... mijn mening is daar wel een beetje over veranderd.
Ik denk, we zijn nu ongeveer halverwege bij het bespreken van de beleggingsfilosofieën. Dit waren een beetje de usual suspects, hè? Ik heb deze allemaal vaak voorbij horen komen. Er staan er nog meer, zie ik in het lijstje, die iets minder bekend zijn. Maar die wel heel leuk zijn om te bespreken. Ik denk dat het goed is als we die naar de volgende aflevering tillen.
Ja, dat lijkt me goed.
En dat we daarna ook nog even ingaan op jouw lessen dan van de afgelopen 30 maanden. Met betrekking tot die filosofieën.
Ja, ik heb heel...
En de strategieën moeten natuurlijk ook
en de strategie. We hebben wel heel duidelijk nu... Wat goed bij mij past en wat niet bij mij past.
Ja, dat gaan we eens even evalueren dan. Oké, nou jongens, dan kijken we reikhalzend uit naar de volgende aflevering. Trouwens, ik vroeg me af of er nog kaartjes zijn. Ik heb helemaal niet gekeken, maar we hebben natuurlijk onze show straks, 29 oktober in de Kleine Comedie vanaf 2:00 middags. Is het al uitverkocht? Weet jij dat?
Nee, er zijn nog wat kaarten.
Nou, dat kan dus nog via de kleinecomedie.nl of via de show notes.
Ja.
Hopelijk zien we jullie daar in de Kleine Comedie. Jongens, in de tussentijd investeer in je kennis en beleg met beleid.